Dank u, voorzitter. Ik had ook heel graag de raad willen helpen door een hele korte tweede termijn te houden. Maar ik ga hem denk ik langer maken dan van mij gewend is. Ik ga eerst even in op opmerkingen van de heer Kolf. Die ook toegeeft van ja, het zijn zware economische tijden en daar moeten we wat mee. Nou, volgens mij is iedereen het daar vanavond hier over eens. En tegelijkertijd probeert hij de ingreep op sociale zekerheid, of sociale zaken noemde hij dat, te relativeren. Door te zeggen, ja, dat is eigenlijk maar een paar procent. Maar ik wil toch wel waarschuwen van het effect van die paar procent. Want dit grijpt bij een bepaalde groep mensen extra hard in. En dit is een beetje een landelijke discussie. Zo ben ik ook mijn betogen die eerste termijn begonnen. Maar dat is niet voor niks. Wat wij hiermee te maken hebben is en landelijk en lokaal. Het gaat, ik zie u instemmend knikken. We hebben die verantwoordelijkheid samen. En ik zei ook al, het is een historisch moment. Wij maken vanavond keuze die ons lang bij zullen blijven. En ik wil even heel kort inzoomen op die paar procent. Korting en op die ja, relatief beperkte groep mensen die daar last van gaan krijgen. Wat we nu zien, en dat is niet alleen een stap die onze regering landelijk heeft gemaakt, waar wij nu ook weer over spreken, maar dat is eigenlijk al een aantal jaren gaande, is dat er een groter wordende groep mensen is die langzaamaan steeds meer in de armoede gedrukt wordt. En eigenlijk had meneer Adriaan het er ook over, die mensen krijgen straks nog meer klappen, daar kom ik straks op terug. En waar ik eigenlijk zeker, omdat dit ook een VVD-wethouder is, waar ik daarbij zou willen aangeven, is dat wij moeten niet onderschatten wat de maatschappelijke kosten zijn van armoede. Die mensen gaan, als ze in de verdrukking komen, extra aanspraak maken op voorzieningen. Ze gaan meer in contact komen met hulpverlening. Als we daar vervolgens weer in gaan snijden, komen ze, ja, ik vind het lullig om te zeggen, komen er uiteindelijk ook meer criminaliteit aan de orde. En gaan ze een grotere aanspraak maken op de gezondheidszorg. Dit zijn gewoon feiten die ons Centraal Planbureau u zo kan oplepelen. En dat vind ik toch iets waar wij rekening mee moeten houden. Het is niet iets wat wij hier met z'n allen bepalen, maar het zit wel heel duidelijk een gedachte achter. En dat probeerde ik ook in mijn eerste betoog te verwerken. Van we hebben met elkaar hier iets te bewaken en dat moeten wij niet laten wegzakken. En dan loop ik eigenlijk al een beetje al vooruit op waar meneer Adriani eigenlijk mee eindigde. Ja, ook onze achterban betaalt de OZB. En toch willen wij die verhogen. Ja, ik weet het. Maar toch is toch, als we kijken naar het lokale niveau, OZB nog de meest geniveleerde vorm van belasting. Omdat je in principe vooral huiseigenaren treft. En er zit een nivellerend effect in, omdat mensen die het gewoon breder hebben ook meer betalen. Dus, en wij vinden dus, dat heb ik volgens mij ook voldoende proberen aan te duiden in de eerste termijn, dat wij niet bepaalde dingen nu kunnen laten verdwijnen of onder een onacceptabel niveau kunnen laten zakken. En daarom doen wij een voorstel om de OZB te verhogen. Dat is,
heer Adriaan,
dat is niet omdat ik dat nog graag doe.
Ja, voorzitter, wat ik van de logica vind om juist nu, juist in deze tijd, ook nog extra gemeentelijke lasten te laten stijgen, heb ik net gezegd. Maar mijn vraag aan de heer Stekelenburg is, welke voorzieningen ziet hij concreet verdwijnen in het pakket maatregelen wat er nu ligt? Anders dan de muziekles voor volwassenen. Want daar zijn we het over eens, die moet kostendekkend worden. Dat verdwijnt dus uit de gemeentelijke begroting. Maar welke andere zaken, welke andere voorzieningen?
De vraag is duidelijk, de heer Stekelenburg.
Nou, ik ga ze dan toch opnoemen. Inderdaad, het muziekonderwijs voor volwassenen zal verdwijnen. Dat gaat gewoon niet meer bekostigd worden. Er moet al jaren geld bij het kunstencentrum vanuit het theater om dat überhaupt draaiende te kunnen houden. Nou, ga je het de volwassen educatie kostendekkend maken, dan is er gewoon ook al veel te weinig overheid beschikbaar om dat voor muziekonderwijs aan de jeugd nog in de lucht houden. Dat gaat gewoon verdwijnen, dat weten we. We bezuinigen op een aantal andere dingen ook. En ik heb het gevoel dat we dat met elkaar niet moeten doen. Dat we dat niet op die manier moeten laten wegzakken.
Kijk, heer Adriani, nog een keer.
Ik wil graag de meneer Adriani even een handreiking doen, voordat hij mij verder interrupeert. Wij snappen heel goed dat er bezuinigd moet worden. En wij kijken ook naar posten van, ja, waar kun je nou in investeren en wat kun je een tijdje op zijn beloop laten? We hebben bijvoorbeeld afgelopen jaren heel veel energie besteed aan het goede pijl krijgen van ons groenonderhoud. Er is in een aantal plekken in Nieuwegein is daar heel veel aan gedaan. En als we daar aan kijken, zeggen ja, want wij hebben er in ieder geval wel vertrouwen in dat over een jaar of twee, drie, vier, niemand weet precies hoe lang, dat de economische situatie beter wordt. Dat we zeggen, dat wat we nu een tijdje laten liggen, pakken we dan weer op. Maar met bepaalde zaken kan dat niet. Als we nu niet bijvoorbeeld de bibliotheek in het nieuwe pand die goede impuls geven, of het theater, de kom in een nieuw pand de juiste impuls geven, en ze meteen bij binnenkomst een enorme bezuiniging in de maag splitsen, dan gaat dat gewoon echt ten onder. En dan kunnen we straks concluderen met z'n allen dat daar waar je het groen onderhoud na drie jaar wel kunnen oppakken, dat dit gewoon weg is voorgoed.
Eerst de heer Adriani en dan de heer Gedella.
Ja, voorzitter, twee dingen. Ten eerste, ik constateer dat de heer Stekelenburg geen voorstel doet om het groen onderhoud als extra bezuiniging in te brengen. Zeker nog in de voorbereidende sessie heeft zijn partijgenoot, zoals ik me goed herinner, expliciet zorg daarover uitgesproken. Dat was de eerste, dat was haar tweede ook alweer. Nou ben ik de vraag vergeten, dat is ook dom.
Ja. Nou, dan ga ik naar meneer Gadella, dan neemt hij het misschien over.
Ik ben mijn vraag niet vergeten, voorzitter. Ik begrijp dat u het groen onderhoud wilt minimaliseren. Nee. Of in ieder geval flink wilt terugbrengen. Ik zie dat toch een beetje als verloedering in de buurt. En daar laat u nog meer belasting voor betalen ook. Is dat de SP-lijn op allerlei andere fronten ook?
Nou, voorzitter, de basis waarop ik überhaupt hierover praat, zijn de voorstellen in de heroriëntatie in de begroting die door uw wethouder notabene geschreven is, grotendeels. En het groen onderhoud is ons ook een doorn in het oog als we kijken naar die bestekken die dan geschetst worden. Hè, en als we een niveau gaan zakken, ja, onze parken zullen er niet uitzien. Maar als ik dat moet afwegen tegen blijvend muziekonderwijs in de stad of een goed lopend theater waar we een enorm duur pand voor het bouwen zijn, dan kies ik mijn prioriteiten. En dan weet ik dat we dat niveau van groen over 3 jaar weer kunnen oppakken. En is het na een half jaar weer netjes, dat weet ik zeker.
Meneer Adriani is denk ik weer op zijn vraag gekomen.
Ah, ja,
ik heb er zin in.
Want dat ging toch eventjes om wat u steeds zegt, dat alle voorzieningen aan het verdwijnen zijn. Ik bevroeg u net over van welke voorzieningen ziet u verdwijnen. U noemde de bibliotheek als concreet voorbeeld. De bibliotheek heeft een omzet van een kleine 3 miljoen euro per jaar, waarvan de 1,7 miljoen euro gesubsidieerd wordt. Wilt u daar nou echt van beweren dat deze 100.000 euro bezuiniging tot verdwijning van de bibliotheek leidt?
Nou, kijk, het is duidelijk, de bibliotheek in de huidige vorm, die gaat op een dag verdwijnen. Dat zal nog maar een paar jaar duren, omdat gewoon de aantal mensen dat daar nog gebruik van maken gewoon enorm hard achteruit loopt. En daarom is het belangrijk om in deze tijd tot een soort veranderingsproces te komen, waarbij je zegt van oké, als wij nog een maatschappelijke functie willen hebben en willen een omslag maken naar een andere soort van dienst, in ieder geval de ideeën die ik daar heb van gekregen, wat de bibliotheek van plan is, zijn die hartstikke goed. Dan moeten we dat wel nu doen, want anders dan zakt dat gewoon weg. En dan weet ik zeker dat op het moment dat ook de interesse in het gewone boekenlezen zo laag is geworden en we hebben die vertaalslag niet gemaakt, dan verdwijnt het gewoon. En dan kunnen we die verdieping straks gewoon voor een andere instelling inrichten. Dat is waar ik bang voor ben.
Ik zou dit interruptiedebat willen beëindigen en vragen om uw betoog verder voor te zetten op twee termijn.
Dat doe ik heel graag, voorzitter. Dank voor uw steun. ik had het even gehad over het minimabeleid en wanneer je daarop bezuinigt, dat weer op een andere manier aan de maatschappij zijn tol vraagt. Volgens mij heb ik dat genoeg benadrukt. Dan ging de wethouder ook even in op de OZB-stijging die wij voorstellen. Nou, laat ik ook even in de richting van meneer Adriani zeggen, die 5% stijging die wij voorstellen. Ja, voor sommige mensen zal het meer zijn relatief dan voor anderen, maar het is echt geen wereldschokkende stijging. Zeker ook wetende dat de tarieven bij ons tot nu toe mooi laag liggen. Anders zouden we het ook niet voorstellen. Zouden wij in de hoge kant zitten in de regio, dan zouden we dat niet op deze manier voorstellen. En vervolgens zegt de wethouder, en dat vind ik belangrijk om even te ontkrachten, ja, maar als we de hele bezuinigingen willen opvangen met OZB, dan moeten we die met 40% laten stijgen. Nou, daarom stellen we ook een stijging van 5% voor en zeker niet van 40%. Wij snappen ook echt heel goed dat we op een aantal dingen zullen moeten bezuinigen. En dat je zeker niet op lokaal niveau alles uit de belastingen kunt halen. Vervolgens, voorzitter, heeft de wethouder een opmerking gemaakt over reïntegratie en dat daar een andere koers moet varen. Nou is dat ook wel weer een beetje een vertaling van iets wat feitelijk uit Den Haag komt, wat wij ook weer over ons uitgestort krijgen. Maar hij zei daarbij, en dat vond ik eigenlijk wel erg interessant, dat de manier waarop we dat tot nu toe gedaan hebben eigenlijk niet erg succesvol was. En ik vraag me af, is de wethouder ook bereid om in dat opzicht gewoon toe te geven dat die hele aanpak, mede gestuurd vanuit Den Haag, gewoon echt mislukt is en dat al die individuele bureaus over de rug van ons allemaal eigenlijk daar enorm rijk van zijn geworden. Graag een reactie van de wethouder daarop straks. Dan een punt wat ik ook wil maken. Ik zag vorige week, meen ik, ook een persbericht voorbij komen, want Nieuwegein is weer uiterst modern bezig. De wethouder zei het ook al, als het gaat om fraudebestrijding. En ik moet u zeggen, ook zeker toen ik dat bericht las, dat ik een steeds beter ga krijgen wat dit college met modern bedoelt. Het is modern en het is een, wat mij betreft een eufemisme voor verslechtering weer en een aantasting van de privacy. Wij krijgen ook vanuit onze hulpdienst überhaupt mensen die ons benaderen langzaamaan steeds meer signalen dat de manier waarop dit college de fraudebestrijding inkleedt, dat we echt een paar bruggen te ver gaan. En ik zou zeker een aantal mensen in de raad, iedereen die hier niet eerder over gehoord heeft, verdiep je erin, want er gebeuren echt dingen die gewoon echt net een beetje te ver gaan. Een signaal die wij krijgen, en ik ga nu niet beweren dat ik die allemaal kan bevestigen, dat die signalen kloppen. Het zijn signalen en ik kan niet zeggen dat het feiten zijn, maar het is echt als waarschuwing aan de raad bedoeld. Het college mag erop reageren, maar dat moet vooral zelf weten.
Maar er is nu een interruptie van de heer De Mol.
Graag.
Ik wil graag van de heer Stekelenburg weten of horen. Er is in 2 jaar tijd, tenminste, en ik refereer aan het bericht van de NTV, in 2 jaar tijd is voor 800.000 euro gefraudeerd. Mm-hmm. En laten we zeggen, daar heeft de gemeente Nieuw-Rijn 4.000 euro van terug kunnen vorderen. Bent u het met me eens dat mensen die frauderen, dat die gewoon geen recht op privacy meer hebben?
Meneer Stekelenburg.
Dat zeker niet. Laat ik wel zeggen waar ik voor ben. Ieder zinnig mens is ervoor om fraude, zeker als het gaat om verstrekte uitkeringen, om die te bestrijden. Maar als ik zie welke kant we op dit moment opgaan, bijvoorbeeld mensen via Facebook in de gaten houden of proberen op afstand webcams te activeren. Ik moet je zeggen, ik zeg dat als SP'er, maar vooral ook even persoonlijk, ik vind dat echt zeer, zeer ziek. Echt heel erg ziek. En dat is een tendens die ik met alles wat ik in me heb de kop zou willen indrukken.
Iemand wil interroeperen, ja. Mag ik? Oh, de heer Gedellig.
Als uit Facebook blijkt dat iemand in Oostenrijk zit en geen vakantie gemeld heeft, is dat toch fraude? En nou, moet dat toch bestreden kunnen worden?
Dat
zou te gek zijn wanneer dat niet kan.
De heer Stekelenburg.
Dat is nou precies waar ik het over heb. Ik vind een bericht of een of andere kreet op Twitter of Facebook, dat vind ik geen bewijslast. En ik heb dus, krijg steeds vaker signalen dat wat er dus gebeurt, is dat mensen dus dat zoiets constateren. Er staat ergens iets op Facebook en vervolgens wordt de bewijslast omgedraaid en bij die cliënt van de sociale dienst neergelegd. En daarmee, en dat is waar ik dus eigenlijk bezwaar tegen maak, is dat daarmee degene die hulp vraagt aan de gemeente tot de verdachte wordt bestempeld.
De heer Gadella.
Als op Facebook iemand met skis aan in Oostenrijk op een berg staat en daarna vragen gesteld worden, is dat toch volstrekt redelijk? Een ambtenaar die vragen niet stelt, daar heb ik vraagtekens bij.
Kijk, als zoiets blijkt, de heer Stekelenburg, en dan sluiten we dit puntje af.
Als zoiets blijkt als feiten worden vragen overgesteld, in de termen van vraag en antwoord, is allemaal prima. Maar wanneer alleen maar zoiets gezien wordt, wordt vervolgens uiteindelijk direct de conclusie aan verbonden van u heeft gefraudeerd. En de zaken worden dus omgedraaid. Van toont u maar aan dat u daar niet was. Ook al weet ik veel. Misschien heeft iemand anders de foto gemaakt. Of is het een foto van vorig jaar. Ik probeer het even te relateren aan uw voorbeeld. Ik geef in ieder geval het signaal af dat daar gewoon dingen gebeuren waar we met z'n allen niet blij van moeten worden.
Vervolgens uw beton.
Ik maak mijn verhaal af, voorzitter. Het gaat over het snijden in eigen vlees en het snijden in de organisatie. Ik weet dat er al optimalisatieslagen zijn gemaakt en dat probeert de wethouder nog aan te geven. Dat weet ik ook, maar ik vraag me af welke ruimte ziet u nu nog om dat te doen en heeft u bij die eerdere slagen ook vooral goed gekeken naar inzet van externe. Nog één vraag aan wethouder Kolf, voorzitter. We hebben eerder dit jaar gesproken over problemen bij pauwbedrijven en er zou een verbeterplan komen. Ik had ook inmiddels begrepen dat in het college voorlag. Ik ben heel erg benieuwd wat de status daarvan is. Misschien kan de wethouder daarop ingaan. Dan nog even op een aantal dingen die de heer Lubbingen heeft gezegd. Hij zei zoiets moois, even kijken, kan ik het citeren? Oh ja, wijkbewoners beter bedienen via de maatschappelijke agenda en nog al prachtige taal. Ik vind het allemaal goed. Ik heb in principe een oneindig vertrouwen in deze wethouder. Alleen dat ene puntje, u moet echt aan uw imago gaan werken. Want overal waar wij komen in de stad zeggen ze Lubbingen, oh nee, alsjeblieft. Die man belooft je van alles en hij zegt dat hij met je in gesprek gaat. Maar uiteindelijk doet hij er helemaal niks mee. Ook weer even een signaal. Volgens mij is het signaal u bekend. En dan, maar dat vind ik eigenlijk belangrijk, dat vind ik ernstiger. Het is net ook al even door een van de andere raadsleden gezegd. Als het gaat om de grote ingrepen, bijvoorbeeld bij Vitras of bij het theater of bij de bibliotheek. Het zijn taakstellingen en er wordt gezegd, ja, het college gaat samen met die instellingen die dat traject lopen en dan kijken we wat er uitkomt. Dat betekent dus dat die behoorlijk grote bedragen die daarvoor in de begroting opgeschreven staan, dat die eigenlijk helemaal niet zeker zijn. We weten niet of we die enorme bezuinigingen daar gaan halen. En dat geeft mij een beetje griezelige nasmaak. Wat moeten wij daarvan verwachten? En wat gaan we doen als over een half jaar of een jaar blijkt dat bij lange na niet die bezuinigingen gehaald kunnen worden. Of dat, als we dat bij het KOM zo rigoureus doorvoeren, de KOM, dat die stichting gewoon failliet gaat. Wat gaan we daarmee doen? Het is mij onduidelijk. Lijkt mij dat we daar een enorm risico lopen. Nog even kort op de portefeuille van de heer Reus, voorzitter. Ja, eigenlijk één simpele vraag. Wanneer komt die drempel nu in de Harry Dunant-laan? Volgens mij is daar al iets over besloten. Er zou geloof ik iets naar het college gaan ook. Ik had al half officieel reactie gezien van de VVD dat ze het er op voorhand al niet mee eens waren. Maar ik wil graag weten, wat gaan we die bewoners daar melden en wanneer komt er eindelijk eens een oplossing?
De heer Van Randwijk.
Vindt de heer Stekelburg één drempel op de Henri Dunant-laan de oplossing?
Nee, vast niet, maar dit was de oplossing die, naar ik begrepen heb, door het college is voorgedragen als mogelijke oplossing. Dus hoor ik graag even wat daar de status van is. Mocht blijken dat het college een andere geniale ingang heeft gehad om dat probleem erop te lossen, dan ben ik er ook helemaal blij mee. Ik vertrouw volledig op u, op het kunnen van het college. Ja, een aantal dingen heb ik al gezegd inmiddels. Ja, en ja, als het gaat om die bezuinigingen, het college zegt, we lopen een traject samen met die instellingen die gekort worden. En we gaan goed met ze in gesprek, dat hoor ik dan steeds. En we gaan het samen doen en we gaan goed in gesprek. Ja, goed, die taakstelling gaat niet omlaag doordat je er goed over praat. En ik heb nog steeds het gevoel dat die taakstellingen, zeker voor de KOM en bijvoorbeeld de bibliotheek, dat die echt irreëel zijn. Graag nog een reactie daarop.
U heeft nog één minuut.
Heel goed, dat is precies genoeg, voorzitter. Dank u wel. Ik kan niet even nalaten, het begint bijna een soort standaard 1-2'tje te worden tussen meneer Adriani en mij. Altijd aan het eind van ons betoog nog even een beetje krabben aan elkaars korst. Maar ik ga het natuurlijk ook graag even doen. Want ja, u heeft grote problemen met de voorstellen die wij doen en u kiest een andere richting. En vervolgens, als het ook gaat om pop en jeugd, iemand anders spreekt u daar ook aan. Zegt u ja, maar we hebben daar geld voor gereserveerd en daar gaat op een dag iets mee gebeuren. Nou, ik zie er echt helemaal niks van terug. U moest het nu zelf ook nog naar vragen. Misschien komt de muziek dan via theater nog een beetje in de stad. Ik weet het niet. Ik heb er inmiddels heel weinig vertrouwen in. En ik heb het idee dat u redelijk wat punten uit het collegeprogramma zich inmiddels heeft laten afsnoepen. Popprogramma, de enorme aandacht voor hondenpoepproblematiek. De speeltoestellen. Ik zie allemaal concreet geen enkel resultaat na 2 jaar. Is het niet eens tijd om uit het college te stappen? Dit even als advies.
En u hoorde het piepje, dus uw minuut is voorbij.
Eén laatste tip, voorzitter. Dat is echt één zin.
Eén zin dan?
Eén zin. Uiteraard is het aan de SP om het goede voorbeeld te geven. Wilt u echt de stimulans van Poppeleid meemaken over op vrijdagavond om 11 uur in het Oude Pothuis in Utrecht? Kunt u maar mij komen kijken.
Dat waren de sterspots. Dan is het woord aan de heer De Jong.